einde van het boek.
Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Bende van het Boek. Vandaag is het opnieuw een beetje een speciale aflevering, want we hebben een gast vandaag, ja. Siel.
Inderdaad, ik ben Siel.
Ja. misschien heb je het gezien op onze social, maar vandaag zijn we vergezeld door Siel Verhanneman, die in mei haar debuutroman heeft gelanceerd met een spetterende boekvoorstelling. Die debuutroman is Of Iedereen Gaat Dood. Ik weet echt niet, Siel, staat het nu in hoofdletters geschreven, de titel? Want het font op de voorkant is natuurlijk wel groot, maar...
Ja.
Hoe zie je het zelf?
Laten we maar... Ja.
Dus eigenlijk, uw debuutroman... Of Iedereen Gaat Dood!
Ja, eigenlijk is het echt een schreeuw, een roep.
Okay.
Ja.
Voilà. Welkom. En ook vandaag drinken we thee en eten we cake. Ja, ik heb een beetje relaxed thee gezet, omdat ik dacht... Het is een nieuwe samenstelling, compositie van het gesprek vandaag. En misschien hebben we daar wel zo wat kamille voor nodig. En dan hebben we een soort citroencake met braambes. En de braam is echt zo nog wel zuur. Dus misschien gaan we straks iets aan het vertellen zijn. En dan plotseling zo een kleine, weet je wel, een kleine smoelentrekker.
Oké, maar dan weet de luisteraar hoe dat komt.
Ja, van de braambes.
Oké, ja, dan zijn we er klaar voor, hè?
Ja, ik denk het.
Korte inhoud.
Waarover gaat jouw boek in het kort?
Ja, ik vind dat heel moeilijk om dat te doen. Ik vind dat zelfs de moeilijkste vraag dat ik krijg over mijn boek.
Kun je wat? Kort... Er komen straks nog, Siel.
Kun je mij kort een keer vertellen over wat het gaat? Dus ik lees misschien gewoon even de achterkant van het boek.
De flaptekst.
De flaptekst, inderdaad. Lander is een late twintiger en in denktijd. Verzonken in gedachten loopt hij van zijn bed naar Café Bertrand, naar zijn grootmoeder en weer terug. Met elke kassei die hij verslindt, snuift hij de wereld in zich op. Alles om maar niet te hoeven stilstaan bij het grote verdriet in zijn leven. En hij gaat naar Saskia, zijn therapeute. Zij moet hem uit de beklemmende cocon van zijn eigen hoofd zien te krijgen. Maar wat Saskia daar ontdekt, laat haar niet meer los.
Oké, dus we volgen twee personages, Lander en Saskia. Natuurlijk nog meer, want dat zijn de hoofdpersonen.
Ja, inderdaad.
Maar ik stel voor dat we gewoon straks verder gaan praten over wat die allemaal meemaken.
Heel goed.
Feitjes.
Dus ja, nu nemen we normaal de Wikipedia-pagina erbij van de auteur. En dan zeggen we, ja, die is al 200.000 jaar geleden gestorven en dat drie affaires had. Maar vandaag hebben we natuurlijk het voordeel dat de auteur naast ons zit.
En dat ik heel zedig ben.
Ja, een voordeel en een nadeel, want nu kunnen we natuurlijk wat minder uitvinden en juicy gossip deel met jullie. Maar stil, dus ik ga het een keer kort samenvatten. Ik heb nu opgeschreven dat je geboren zit in 2019, dat was een fout. Dus het
woord inderdaad.
Ja. En je hebt intussen twee dichtbundels geschreven, waarvan je de eerste in eigen beheer hebt uitgegeven.
Inderdaad.
Dat is mega crazy is. En een debuutroman die in mei is uitgekomen. Daarnaast doe je nog performances en workshops. En werk je dan nog in de Beep by Day.
Ja, inderdaad.
Dat klinkt echt een soort van superhero zijn. Het... Literaire superheld.
Het is veel om te combineren, maar wel allemaal heel fijn. En allemaal mis je ook... boek gerelateerd door de bibliotheek, dus dat is wel.
Ik was vandaag een beetje aan het rondgoogelen en daar kwam ik zo op een aantal artikels uit. Hè. Ja. En één daarvan was, ik weet niet meer wat de standaard of de morgen was, maar het ging over de Instagram-dichteren. Ik weet dat je dat haat.
Ja.
Dus ik vroeg mij af, want ze deed af en toe wel wat gedichten op Instagram en zo is dat wel begonnen met uw eerste bundel en zo. Ik vroeg mij af, met uw debuut, zei je daar zo'n beetje vanaf?
Ik weet niet of ik daar per se van af ben, omdat ik ook wel gedichten bleef delen op social media. Maar het gaf mij wel zo'n beetje het gevoel van ook een ander stukje aan dat Instagram-dichten te geven.
Dus want uiteindelijk kom je daar wel iedere keer wat mee los van, hè? Want we zijn begonnen met dat daar te wat te delen. Dat heeft geleid tot die eerste bundel in eigen beheer. Dat was wel
een risico. Ik ben super dankbaar voor dat medium wel.
Ja.
Soms ook daar zo'n beetje... een beetje nukkig over, want ik ben geen Instagram-dichteres. Ik schrijf poëzie en ik deel het daar. Maar het is wel gewoon een enorm dankbaar medium om uw teksten te delen, want je hebt niet altijd het geluk van bij een uitgeverij terecht te komen. En heel eerlijk kreeg je daar wel een heel dankbaar publiek. Ik weet dat social media soms heel gemeen en dat er een heel negatieve bijklank. Ja, iedereen is gelukkig. Maar ik heb daar wel een heel, heel dankbaar publiek. Dus dat is eigenlijk wel fijn daaraan. Ja. Dus met boek kom ik daar een beetje los van, omdat ik natuurlijk het boek niet... Allee, ik kan alleen maar de kaft delen op social media. Maar ik heb wel het gevoel dat de mensen die mijn gedichten kennen, nu wel nieuwsgierig zijn daardoor naar de roman. Dus ik ben dat medium wel heel dankbaar.
En is het dan moeilijker om zo in interactie te gaan over je boek met de mensen en met de lezers?
Ja, omdat de gedichten en vooral het thema van de gedichten, heel vaak over rouw en zo... Als mensen mij daarover aanspreken, dan weet ik wat ze gelezen hebben. Ja. Of zo. Bij het boek weet ik niet zo goed hoe dat ik erover moet beginnen. Ah, ja. Omdat ik niet weet van, waar zit je al? Wat heb je al gelezen? Wat heb je nog niet gelezen? Als iemand mij aanspreekt over een gedicht dat gedeeld is, ja, dan hebben ze dat gedicht gelezen. Dus dat is wel...
Er zijn geen spoilers in de poëzie.
Nee, eigenlijk niet. Dat bestaat eigenlijk niet daar. Nee.
Dus... Omdat je zo begonnen bent als dichter en daar ook wel bekend mee geworden bent.
Ja.
Nu sta je al wat verder.
Sorry.
Opletten nu.
Nee, geen oordeel. Maar hoe kom je er dan bij om een boek te schrijven? Is dat iets dat je al lang wou? Of is dat iets dat je eerst wou? Of zie je dat als iets gelijkwaardig? Of...
Ik vind het zeker iets gelijkwaardig. Een van mijn goede vrienden, Jonas Bruneel, zei mij, dat is niet uw debuut. Iedereen zegt dat wel, maar hij hebt al 2 bundels uitgebracht.
Ja, dus ik kan er wel op dat... dat we consequent debuutroman zeggen.
Ah, debuutroman.
Dat mag wel.
Oké, ja. Ja, zie, dan mag het wel. Ja, maar hij zei, ik vind dat heel jammer dat mensen dat nu zien als uw grote debuut en haar eerste roman, terwijl dat er al 2 bundels zijn.
Ja, ik denk dat mensen misschien zo vaak te voelen hebben van, ja, poëzie, dat is eigenlijk zo een keer een sprintje lopen en dan verzamel je sprintjes en geef
mooi, een bundelke.
Een boek is misschien meer een marathon of zo. Allee, ik denk dat dat vaak zo gezien wordt.
Ja.
Dat een gedicht iets is dat je zo, weet je wel, je zet een keer in je mouw en dan komt het eruit.
Ja.
Terwijl dat is niet zo. Ik bedoel, poëziebundels heb je ook lang aan geschaafd. En...
Ja. Je denkt erover na, welk gedicht komt er waar. Daar zit heel veel gevoel in een roman natuurlijk ook. Dus eigenlijk zou je dat moeten zien als gelijkwaardig, maar ik moet wel toegeven... Dat ik ook veel meer zo nu zo het gevoel heb dat ik iets heb uitgebracht.
Ja.
Veel meer dan met de bundels. Dus ik wandel eigenlijk, nee.
Je loopt in dezelfde val.
Ja, voilà, dat was.
Maar als je in de val wil wandelen, Siel.
Ja, dat is dat. Slow living.
Slow living. Maar dus, ik heb het gevoel dat je Sarah haar vraag nog niet helemaal hebt beantwoord. Als in, wat heeft u ertoe gebracht om
een te juist. Heel... Lang geleden had ik ooit de plot van dit boek in mijn hoofd.
Okay.
Zei ik ooit in een restaurantje in Antwerpen tegen mijn lief... Oh my god, stel dat zou gebeuren. Dat zou nog een goede roman zijn. En dan is dat zo ondergesneeuwd. Nooit meer aan gedacht. En dan kreeg ik een mailtje van Stefanie, die dan ook mijn redacteur is geweest. Dat zij bij Manteau, toen heette de uitgeverij nog Manteau, werkte. En of dat wij een keer samen konden zitten. En zij vroeg mij daar, we hebben uw bundel gezien. We hebben het gevoel dat er in uw gedichten veel meer zit dan enkel een gedicht. Wil je een roman schrijven? Dus dan heb ik daar meteen ja op gezegd. En pas daarna hebben ze ook beslist om mijn eerste bundel daar ook uit te brengen. Ja. En dan de tweede is dan ook daar gelukkig in uitgebracht.
Dus je wist eigenlijk al lang dat je dat verhaal ging schrijven?
Wel, ik wist het niet meer. Maar op het moment dat Stefanie vroeg, wil je een roman schrijven of wil je dat proberen? Wist ik, ja, dat is de plot. En die avond ben ik nog beginnen schrijven.
Ja.
Ja.
En hoeveel is er nog veranderd? Want ik kan me wel voorstellen dat er daar nog wat aan gewerkt wordt.
Ja, dus de plot zit in mijn hoofd, maar natuurlijk, ik had daar nog geen personages voor of zo. Ik wist wel vaak dat ik zo de therapeut een vrouw wil maken, dat ik de cliënt een man wil maken. Ook omdat ik een beetje afstand wil creëren tussen mezelf en de cliënt. Maar dan is er natuurlijk nog super, super veel aan veranderd. Tijdens het schrijven gebeurt er zoveel. Je denkt, ik heb een plot en nu
en plots
komt dat eruit. En plots is het daar. Maar tijdens het schrijven gebeurt er super veel. Ja.
Je zei daarnet dat je zo afstand wil creëren tussen jou en de, het mannelijk hoofdpersonage.
Ja, Lander. Ik ben heel verknocht aan Lander wel.
En waarom zeg je dat? Waarom wou je niet te dicht bij het hoofdpersonage komen? Of hoe...
Waarom denk je dat risico er was?
Ja, in beide personages zit er heel veel van mijzelf. Ik heb al heel vaak gehoord van andere schrijvers dat zeker bij een debuutroman onvermijdelijk is dat je heel dicht bij jezelf schrijft. En Lander is wel het personage waar dat het meest van mij in zit. Dus Lander vlucht in dwang om een trauma te verdoezelen. Mm-hmm. Het is gemakkelijker om dingen te tellen of om andere dingen te zien dan te dealen met wat er aan de hand is. Dat is iets wat ik ook doe. Dus ik dacht, als ik dat personage dan ook nog een vrouw laat zijn, ga ik niet los kunnen schrijven van mezelf. En dat ging mij geen deugd gedaan hebben. Dus vond ik het goed dat Lander was. Een man geeft wel een heel andere invalshoek voor mij. Dus ik vond dat wel belangrijk, ja.
Ja. En je zei dat Saskia ook een beetje van jou heeft. Wat heeft zij dan van jou?
Saskia is iemand die enorm in haar hoofd leeft, die heel veel nadenkt, die eigenlijk over iedere stap nadenkt, die haar veel veiliger voelt soms thuis, door zo wat te doen alsof dat er van alles aan het gebeuren is met vrienden, met familie, en dan fantaseert ze een beetje. En daarin is ze echt de beste versie van haarzelf. Want een keer dat ze dan bij mensen is ze iets onzekerder. Dus dat van mij is ook een beetje Saskia. Of dat stukje van mij zit in Saskia. Ja.
Dus dan mailt de uitgeverij u.
Ja.
Dan ga je daar naartoe, denk ik, op een plot. En wat doe je dan?
Dan begin je te schrijven. Mijn eerste opdracht, denk ik, was 10.000 woorden. Maakte niet uit, was dat het einde van de roman, was dat het begin, was dat het midden, was dat verschillende dingetjes door elkaar. Ze wilden gewoon zien van, zit het erin? Kan ze al 10.000 woorden vullen? En ik vond dat eigenlijk, dat voelde zo super veilig, want ik wou ook niet dat ze zoiets hadden van, ah, die eerste dichtbundel verkocht hoe, we gaan haar vlug een boek laten schrijven. Ze wouden wel echt weten of dat goed ging zijn of niet. Dus dat gaf mij zo'n heel veilig en ondersteunend gevoel. Dus dan ben ik zo een weekje naar Antwerpen verhuisd, op het appartement van een vriendin. Ik voelde mij super stoer, want ik was aan het schrijven in Antwerpen. en daar heb ik dan de eerste 10.000 woorden geschreven, van ze goed. En dan begin je aan vooral zo de spanningsboog, het uittrekken ook. Dat is ook echt iets. Je denkt van, ik heb mijn verhaal, maar ja, wat moet er daar nu nog mee gebeuren? Kleine dingen ook. Je schrijft hoofdstukken, maar je moet wel uitleggen hoe dat de personages van de ene plek naar de andere plek komen. Dat verhad ik zo. Ik was dat gewoon van poëzie te schrijven en dat is zo, oké, 5 regels, 6 regels, een paar alineaatjes. Maar nu moest ik uitleggen dat als ze in het ene hoofdstuk Saskia uit haar auto stapt, ja, dan moest ze wel ergens naartoe wandelen en ergens weer eindigen. Dat waren zo kleine dingen dat ik gewoon geen rekening mee hield.
Ja, ja.
Dus dat leek een kleine ding, maar dat maakt wel je boek een vlot boek of een niet zo vlot boek.
En is dat dan iets waar dat de uitgeverij bij helpt?
Ja, dat is iets waar Stefanie was mijn redacteur. En ik denk dat Stefanie zelfs, ik ben 29, dat zij zelfs een paar jaar jonger is dan mij. Maar dat klikte heel goed tussen ons. Ze heeft mij veel dingen doen schrappen dat ik achteraf er eerst weer in heb gezet. En dan las het opnieuw en dan zei Cécile, en ben je niet afgesprongen als reetzaal? Zo'n paar keer geprobeerd, maar dan zo. Maar ze liet mij altijd zo de juiste dingen schrappen. Als ik nu positieve commentaar krijg op het boek, dan zijn dat soms door dingen dat Stefanie mij had gezegd. Dus dat voelt supergoed. Dus eindredactie, redactie is super belangrijk.
Dus dan schrijf je dat eigenlijk echt samen.
Zij sleutelt vooral. Ja. Ze gaan nooit echt zo zinnen aanpassen of zo.
Ja.
Ze gaan wel zo suggesties doen van, kijk, Ciel, die bijvoorbeeld een bepaalde metafoor. Ik had zo een metafoor met een glijbaan. Ik denk dat die er nog voor een stukje in zit, maar dat ik echt zo over 5-6 pagina's bleef uitsmeren, want ik was vrij trots op die metafoor, dat ze dan zei van, kijk, hier moet je wel echt stoppen, want het is genoeg geweest met die metafoor. Maar dat zijn zo dingen, je bent zo trots op uitvindingsgeest en je bent daar gehecht aan, dan is het goed dat er iemand zegt van, hier gaat de lezer je echt beu zijn. Vooral zo op die manier. Van, ga je de lezer niet irriteren. En daar had zij een vrij goede radar voor. Hoop ik.
Ja, ik wou nog zeggen.
Ja, de passages voor je.
Waarin je mij irriteert.
Want ik er dus echt irritant van. Ik heb nog een vraagje van een Instagram-volger. Nee, ik moet er gewoon aan denken, omdat het eigenlijk echt over schrijven gaat. En het gaat over of je vaste plaat en je vast tijdstip daarvoor hebt. Want je hebt zo het beeld van een strijver die zo uitgaat tot 3 uur 's nachts op zijn zolderkamer.
Wijn drinkt.
Ja. Je kunt dan geen alcohol drinken. Nee. Tot 3 uur 's nachts op je zolderkamer kamilletee drinkt of zo.
Ik heb niet zo'n straf verhaal daarover eigenlijk. Ik ben echt een dagschrijver. Dus In het begin werkte ik niet 4-5 in de bibliotheek. En dan was dat, dat was echt zo in het weekend, s'avonds, wat uurtjes sprakkelen.
Dus echt naar de
voltijdse bedoel. Ja. Dus dat was echt zo verlof nemen om te kunnen schrijven. Dus ik had geen verlof niet meer om op vakantie te gaan. Maar dat was echt verlof om te schrijven. Maar ik vond dat natuurlijk niet zo erg. Maar die 4-5 gaf mij wel zo mijn dinsdag schrijfdag. En daar ben ik echt zo de georganiseerde suit. Dus om 9 uur moest ik zeker beginnen. In mijn ateliertje, dat is in zo'n oud rusthuis in Kortrijk, die nu zo opengesteld wordt voor kunstenaars. Ik deel dat met Irina, een vriendin die schildert. Dan ging ik daar naartoe. Moest ik zeker schrijven tot 11 uur, dan mocht ik een pauzeke nemen. De Schleiper en de Hema zijn daar niet ver van, dus dan mocht ik zo een keer een stipje aankomen. Keer ik het terug. Deed ik nog door tot 1 uur, middagpauze. En in de namiddag ging ik naar Boekhuis Theoria, ook in Kortrijk. Want ik heb wel zo afwisseling qua plaats nodig. Ik kan niet zo goed lang alleen op één plaats blijven schrijven. Tot 's avonds. En ja, dat was zo'n beetje mijn structuur. Dus dat klinkt eigenlijk heel saai. Dat is niet 's nachts, dat is niet mijn whisky. Dat
nog gewoon.
Ja.
Inspiratie.
Sil, je bent er net toegekomen met echt een tas vol boeken.
Ja, heel veel.
Wees er, dat is niet allemaal voor deze podcast. Maar er liggen nu op tafel nog 3 boeken.
Ja, inderdaad. Ik had die eigenlijk ook mee naar mijn boekvoorstelling. Want in mijn hoofd ging ik daar uitgebreid over mijn inspiratie praten. Maar ik was natuurlijk een beetje lamgelegd door de zenuwen. Ik heb daar totaal niet aan gedacht.
Herkansing.
een van de 3 boeken die hier nu liggen, die voor mij zowel een beetje samenhangen met het verhaal, is eigenlijk mijn allerfavorietste boek. Ik ben het zo echt aan het tonen ook, naar de opname, micro, maar je kunt dat natuurlijk niet zien. Dus dat is Naïef Super. Dat is voor mij zo een heel belangrijk boek, omdat het een boek is dat mijn papa mij had aangeraden. Dus mijn papa is overleden, 6 jaar geleden. Daarvoor zat ik zo wel vast met lezen. En die zei van, lees dat, Siel, gaat daar echt iets aan hebben. En dat was toen eigenlijk ook wel echt waar. Dat is een heel simpel verhaal. Over een jongen die 25 is en plots zo wat struggelt met het leven. En niet meer goed weet wat er moet gebeuren, waar dat hij mee bezig is. Het noemt Naïef Super en hij is ook heel naïef. Het hele boek door maakt hij zo lijstjes, omdat hij denkt dat lijstjes hem zo kalmeren. Hij koopt een rood balken en hij denkt dat als ik heel de tijd met dat balken tegen een muur ga gooien, dan ga ik plots weten wat ik moet doen met mijn leven. Hij is eigenlijk gewoon heel, heel schattig. En de manier waarop dat hij vertelt, het hoofdpersonage, doe mij heel hard aan Lander denken. En eigenlijk had ik dat pas achteraf door. Dus ik had dat boek gelezen, jaren geleden. En tijdens het schrijven dacht ik van, oh, ik ga Naïef Super nog een keer lezen. En ik lees dat en ik denk, oh my god, ja, daar heb ik Lander een beetje op geïnspireerd. Dus dat vond ik wel mooi.
Mm-hmm.
Voilà, Naïef Super.
Ja. Gaat dat ook op je arm staan?
Ja, ik heb dat getatoeëerd op mijn arm, inderdaad. Goed gezien, Trees. En dan is...
Hebben we al gezegd van wie dat is?
Erlend Leu. Ik denk...
Sowieso een Scandinaaf.
Ja, inderdaad. Redelijk kaal ook.
Een kaal Noorwegen. Scandinaaf.
Ja.
Voilà.
Ja, een kaal Scandinaaf.
Ze moeten er ook zijn, hè.
ja, en het leuke daarvan in dat boek is dat hij zo heel geobsedeerd geraakt door een wetenschapper die zegt dat de tijd op hele hoge gebouwen rapper gaat dan beneden. En dus gaat hij ervan uit dat als je op een heel hoog gebouw heel de tijd leeft, dat je veel ouder wordt dan beneden. Dus hij vindt dat tijd niet meer bestaat. En je is daar heel wanhopig door geworden. Ik heb daar ooit ook zo'n gedichtje over geschreven. Ik vond dat zoiets leuk om over na te denken. En dan meldt hij ook heel de tijd die professor, omdat hij wel weet wat hij daarmee wil zeggen. Maar die professor heeft geen tijd voor hem. En ja,
okay.
Leuk detail afkussen.
Ja.
Over tijd. En dan ligt hier ook nog Vals Alarm. En dat is een boek over leven met een dwangstoornis. Omdat ik heb er zelf ook last van. Ik heb dat daar net al verteld. Maar om niet puur uit mijzelf te putten, heb ik er ook een paar boeken bij gehaald. Dat er niet te veel van mijzelf in zat. Dit boek is van Menno Oosterhof. En dat is een psychiater die zelf ook dwang heeft. Dus dat is een heel interessant boek. Je voelt je super veilig als je er zelf last van hebt, omdat je iets hebt van, maar dat is een psychiater. Dus je voelt je zo iets minder alleen. Omdat hij ook mensen helpt, maar er zelf ook gewoon mee struggelt. Dus ik heb al heel veel struggle al gezegd.
Dat is oké. Ga daarop letten. We struggelen allemaal.
Ik kan dat iedereen ook aanraden die daar zelf mee moeite heeft. omdat het je echt super hard op je gemak stelt.
En het is een soort info van...
Ja, het is echt zo uitleggen van waar het komt, welke soorten, want er zijn heel veel soorten dwang. Mensen denken heel vaak aan tellen, iets dat anderen ook wel doen, of smetvrees. En dat is zo, maar er zijn echt heel veel vormen van dwang. En hij legt alles super goed uit. Hij heeft zo geen oplossing, maar hij geeft je wel het gevoel van... het is normaal. Als je dat of dat vecht, dan kan dat gebeuren. In je hoofd.
Ja.
Vandaar dat ik dat een heel, heel goed boek vind. Voilà.
Het is ook een mooi boek. Allee, het is een non-fictieboek over een... het is echt mooi gedaan. Ja, en van binnen ook.
De vormgeving is super mooi. Per hoofdstukje doet hij dan zo een leuke metafoor. Ik ga een keer een eentje... Bijvoorbeeld dwangarbeid. En dan vertelt hij over hoe dat kan... echt zo voelen dat je zo'n hele dag overleeft op trucjes om de dag te doorstaan. Dus het is echt een heel interessant boek. Mm-hmm. Ja.
Oké. En dan heb je nog eentje.
Ja, ik heb
een kunstboek.
Ja, dat is een kunstboek van Philippe van den Berg. Kamikaze heet het. Ik denk dat het laatste kunstboek is van Philippe van den Berg, want die heeft helaas zelfmoord gepleegd. En ik zag dat boek liggen in Boeken Hysteria en ik was zo verknocht aan de cover. Ik vind het een hele mooie cover. En het is een schilder kunstenaar die heel veel met woord werkt in zijn kunstwerk. En ik heb daar echt een super groot zwak voor schilderijen waar dat er ook woorden in voorkomen. En
er hangt ook een schilderij in
de... Er hangt een schilderij in de therapieruimte. Dus het heeft er allemaal zo wel een beetje mee te maken. Ik vind dat wel leuk om... Schilderkunst intrigeert mij. Ik ken daar niets van, maar het intrigeert mij wel.
Okay.
Ik ben naar de boekpresentatie van dat kunstboek geweest, waar Peter Verhelst een tekst voorlas. In de woorden van Philippe van den Berg. En dat is een tekst, je ziet... Allee, jullie kunnen het zien, de luisteraars niet. Ik neem dat heel veel mee, overal mee naartoe. Ik vind dat een heel zotte tekst. En daarin stond... Het schilderij wacht niet op de schilder. Als de schilder te zwak is, verlaat het schilderij hem. Ik vond dat een heel zotte zin. En ik dacht toen, ik ga dat gebruiken in mijn schrijven. Als ik te zwak ben om echt over dwang bijvoorbeeld te schrijven, dan gaat mijn boek weglopen. Dan moet ik er zelfs niet aan beginnen. Dus vandaar dat heel hard is blijven hangen in mijn hoofd. Dus dat is een beetje de inspiratie voor het verhaal. Ja.
Wauw, heb ik al zoveel gezegd en nu moeten we nog aan het boek zelf.
Ja. Ik heb al veel gezegd, ik vond me een beetje schuldig.
Ziet, maar... Stiltje, je hebt nog bijna niet van de cake kunnen
nemen.
Maar...
Nu voelen we ons echt slecht.
Ja.
Ik zal ze biet een hapje nemen.
Ja.
Dieper graven.
Siel, daarnet heb je de flaptekst voorgelezen.
Ja,
in onze korte inhoud. En wat ik daar eigenlijk... Wat mij daar een beetje naar verraste, toen ik het boek begon te lezen, was dat de flaptekst gaat eigenlijk vooral over Lander. En dan zie je, van, hij gaat dan ook naar Saskia zijn therapeute. Maar voor mij ging dat boek veel meer over Saskia en hoe dat zij zich voelt en hoe dat zij alles beleeft. Want we zitten echt in haar hoofd.
Ja.
Dan dat over Lander ging.
Vooral in het begin.
Hè? Vooral in het begin,
ja.
Maar, misschien is dat aan mij persoonlijk dat ik makkelijker in haar hoofd kon kruipen dan bijvoorbeeld in dat van Lander. Maar ik had het gevoel dat echt een...
Ik denk ook inderdaad echt dat... dat voel ik nu zo als mensen een boek lezen, dat je ofwel je heel hard kunt herkennen in Lander, ofwel meer in Saskia. Ik heb nu nog weinig mensen gehoord die zeggen van, de twee doen zoiets met mij.
Mm-hmm.
Ik heb al een paar keer gehoord zo dat sommige mensen Saskia niet zo leuk vinden. En dat doet mij dan zo'n beetje pijn, want dat is mijn personage. Maar het oorspronkelijk, ik ben zelf meer blij met de stukken dat ik... uit Lander een standpunt heb geschreven, omdat ik daar heel veel energie in kwijt kon. En het was mijn bedoeling om Saskia Lander. Ik had heel veel hoofdstukken van Lander ook, dus ik hoorde er allemaal in. En dan zei Stefanie, dus van, dan ga je mensen echt zo geïrriteerd laten worden door Lander. En dat zou super jammer zijn.
Dat dat wel heftig is natuurlijk.
Dat zijn heel heftige hoofdstukken. En als er een paar na elkaar komen, dan voelde ik dat zelf bij het nalezen van oei, nu heb ik echt rust nodig van Lander. En ik zou dat jammer vinden dat ze inderdaad een heel boek zo was. Dus toen zij zo midden in het schrijfproces zei, ik zou graag Saskia het verhaal laten dragen, heb je daar een paar maanden echt aan moeten wennen. Ik dacht, oei, maar ik wil dat niet. Ik wil niet dat Saskia de stem wordt. Ik heb ook minder met Saskia. Maar op de een of andere manier heb ik dat dan toch gedaan, omdat ik wel heel veel geloof hecht aan wat Stefanie zei. En dan hebben we er inderdaad voor gekozen om eerst Saskia aan het woord te laten en pas later Lander erin te brengen.
Ja.
Zodat mensen Lander niet beu raken, want dat is echt niet de bedoeling.
Ik had daarnet, toen ik aan het rondgoogelen was, wat dat dus raar was, kwam ik uit op een recensie die in NRC is verschenen. Ja. Wat dat mega goed was. Vier bollen. Vier bollen. Geen stem.
Bollen.
Bollen. Vier bollen.
Nou.
En wat ze daarin zeiden, is iets waar we ons voor de podcast al even hebben aangeraakt. Namelijk, de richting die voor Hanneman daarvoor gekozen heeft, doet gelukkig allerminst clichématig aan. Want er is wel een plot twist in je roman.
Er is een plot twist.
Je leest die flaptekst en je denkt, het gaat over een relatie. Allee, daarom niet per se een romantische relatie, maar het is een... Hoe dat de relatie zit tussen een therapeute en haar cliënt.
Ja.
En hij denkt dat dat de centrale as is waarom dat de roman beweegt. En plots ontdek je dat dat toch niet zo is.
Ja, ik denk dat ook dat heel veel mensen ook gaan denken dat het vooral bij Lander gebeurt misschien. Terwijl, dat kan ik misschien wel vertellen. Ik ga niet alles van de plot vertellen.
Ja, vertel iets.
Maar eigenlijk gebeurt het vooral plots bij Saskia.
Mm-hmm.
De kortsluiting in het hoofd gebeurt niet bij Lander, maar gebeurt bij Saskia. Want, en dat denk je
volgens mij heel lang. Lander is instabiel, maar is wel heel stabiel in zijn instabiliteit.
Ja,
hij weet bijvoorbeeld ook super goed te verbergen dat hij aan die dwang leidt.
Ja, dus inderdaad, Lander vertelt heel het verhaal door niet tegen zijn therapeut. Ik heb dwang en ik denk dat dat wat raar is, of ik voel me daar raar bij, kan ik daar iets aan doen? Nee, hij koestert eigenlijk super hard die dwang. Ik denk dat hij dat goed vindt, dat is iets goed stukje van zijn persoonlijkheid.
Ja.
Hij heeft daar soms problemen mee, maar hij heeft zijn trucjes en dat is het. Hij gaat vooral voor zijn grootmoeder, die haar een beetje zorgen maakt, naar in therapie. Maar dat komt niet in hem op om daar te zeggen, ik heb dwang.
En heeft Saskia dat dan eigenlijk door?
Saskia verliest zich zo hard in Lander zelf, omdat Lander iemand is die heel graag rond alles zwemt door verhaaltjes te vertellen. Dus dan heeft hij zo een oud vrouwtje tegengekomen met een bochel. En dat zijn de dingen dat hij vertelt in zijn sessies. Van, ik ben daar juist een vrouwtje tegengekomen. Had zij eerst in een bochel en is ze daardoor krom gaan lopen, of liep ze al krom en is ze daardoor een bochel gekregen. En in plaats dat Saskia zoiets heeft van, dat zet me even aan de kant, Lander. Hoe gaat het met u? Is ze zo in de ban van een beetje in het begin zijn uiterlijk, de manier waarover dat hij vertelt, dat ze zo hooked is en eigenlijk niet meer verder denkt dan dat. En als Lander dan nog één grote onthulling doet, is ze helemaal verkocht in haar eigen hoofd.
Ja, want dat is het eigenlijk wel. De roman, dus het verhaal zelf, gebeurt grotendeels in haar eigen hoofd.
Ja.
Dat vind ik wel leuk.
Ja, dat vind
ik. Maar dat is dan ook leuk voor veel lezers waarschijnlijk.
Ik denk dat,
Want ik denk dat wij dat leuk vinden, omdat wij zelf zo'n hoofd zijn waarin er van alles gebeurt.
Ja, inderdaad.
Maar niet iedereen is zo, blijkbaar.
Nee.
Ik wist dat niet, dat niet iedereen zo
was. Nee, niet iedereen is zo. En dat is iets dat zelfs nog superveel eruit is gehaald. Stefanie, mijn redacteur, is ook niet iemand die zoveel nadenkt, gelukkig. Want zij zei ook soms van, amai, ziel, het is echt beklemmend. Als je te veel Saskia leest, ook is het beklemmend. Als je te veel Lander leest, is het beklemmend. Mm-hmm. Er moet echt iets luchtig in komen. Dus dan ben ik af en toe zo een keer eruit moeten gaan. Ze heeft een heel... Saskia, een losse vriendin, Lou. Dus gelukkig dat Lou er is. Zodat ze af en toe daarmee een keer iets echt doet.
Ja.
Uit haar hoofd, uit haar therapieruimte gaat. Want anders kan het inderdaad een beetje beklemmend zijn.
Ja, het is daar een mooie quoteje over. Ik weet niet, wil je het voorlezen?
Het is gelijk als je mij zegt
dat het vanaf pagina 9. Hier gaat het al aangeduid.
Oké, dan ga ik dat voorlezen.
Dan moet het wel, ja.
Saskia heeft altijd al een levendige verbeelding gehad. Ze kan in haar hoofd heel scherp mensen zien die ze nog nooit heeft ontmoet. Of conversaties voeren die nog moeten plaatsvinden. Dan loopt ze door haar lof terwijl ze met haar handen gebaren maakt of even hardop lacht. Ze herhaalt situaties, brengt verbeteringen aan, tot alles gevormd is zoals ze het zelf wil meemaken. Het lijken wel kleine toneelstukjes die ze in haar eentje opvoert. En wanneer ze van een afstand naar zichzelf kijkt, schaamt ze zich. dat ze zich zo laat meevoeren in verzonnen toestanden. Het voelt als tijd smokkelen, beelden smokkelen. Een extra leven gefantaseerd in haar hoofd. Gekoesterd, want ze hoeft het met niemand anders te delen. Nu ze ouder is, komt het enkel in vlagen. Soms had ze dat tweede leven niet nodig. Soms was het haar enige leven. Dat beschrijft inderdaad wel een beetje hoe het hoofd van Saskia werkt.
Mm-hmm. Ja. Oké. Okay. Ik probeer nog ergens af of dat dan niet heel bleek was. Het idee dat we allemaal zo hard in onszelf zitten, dat zelfs een therapeut niet kan zien hoe dat er eigenlijk omgaat in haar eigen cliënt. Is dat het idee dat erachter zit? Of gaat het er echt over dat hij dat zo'n essentieel deel is van zichzelf niet dwang, dat hij dat zelf niet wil delen?
Ik denk dat het vooral is dat hij het niet wil delen.
Ja, omdat hij bang is dat op een bepaalde manier van hem gaat. Allee, je noemt het nu extreem mee, maar genezen wordt.
Ja. En dat is iets wat ik zelf ook heel lang heb gehad. Ik ben ook 2-3 jaar misschien zelfs naar mijn therapeut gegaan en ik heb daar niets over verteld. Ook omdat ik inderdaad niet wou dat dat mij afgepakt werd. Ja. Dat is iets heel raar. Je begint dat inderdaad een beetje te koesteren, gewoon omdat je weet, als die laag wegvalt, dan komt het pas. Dan ga ik moeten nadenken over mijn papa die is overleden, over mijn zus die is overleden. En dat wou ik absoluut niet. Dus hangt je vast, dat, zolang dat de dwang er is, moet je over niets anders je zorgen maken. Mm-hmm. Dus je koestert dat eigenlijk een beetje. Dat is iets heel raar.
Ik denk ergens dat dat normaal is. In die zin dat als je zo... iedereen heeft van die kleine kant naar zichzelf.
Ja.
Dat ze niet per se iets zijn van, amai, dat is mijn beste kant.
Ja.
En dat ze misschien ook echt ondergebukt gaan. Maar het idee dat... Als dat bijvoorbeeld weggenomen wordt of genezen wordt of whatever, weet je niet wat er daarmee gaat weggaan.
Ja,
voilà. Je weet niet wat er allemaal aan vasthangt.
Welk stuk van je persoonlijkheid dat daardoor ook gaat veranderen. Ja. Dus tijdens dat ik het boek aan het schrijven was, was dat wel de moment waarop ik daar ook in therapie over begon te praten. Dus dat is goed geweest voor mij ook. Maar hoe meer dat er daar naar een oplossing werd gezocht, hoe banger ik werd dat als die dwang opgelost werd, dat ik niet meer goed ging kunnen schrijven. Ik dacht, misschien ben ik wel creatief. Ja. Doordat ik soms wat een twisted mind heb of zo.
Ja,
dus ik ben er nog altijd zo op aan het werken. Want dat was echt op een niveau dat ik niet meer die of die wc kon nemen. Anders ging er een ramp gebeuren. Dus die ding kan ik zo met oefeningetjes zo achter mij laten. Maar er zijn kleine dingen dat ik toch nog altijd een beetje koester. Omdat ik denk, mijn creativiteit komt daar ook wel een beetje uit voort. En ik denk dat Lander ook zoiets heeft van, laat dat alsjeblieft toch een beetje van mij zijn.
Ja.
Voilà, ja.
Oké.
Ik heb misschien nog een andere vraag.
Ja.
Soms zijn er zo passages in een andere typo.
Ja, inderdaad.
En dan zitten we in het hoofd van Saskia en wat ze allemaal verbeeldt dan.
Ja, inderdaad. Dat is zo'n klein beetje de poëzie dat ik toch nog niet helemaal heb losgelaten. Omdat ik dat zelf ook heel fijn vind om in boeken plots zo iets helemaal anders aan te treffen. Het is een hoofdstuk aan het lezen en dan plots is daar zo'n kort stukje. En in het begin weet je niet zo goed van waar komen die korte stukjes. Dus ja, ik vond dat zelf leuk om af en toe zo toch nog een klein beetje poëzie te droppen.
Nee, ja. Dus dan is dat vooral om nog een extra inkijk te geven in Saskia.
Ja.
Die in haar eigen wereld.
Ja, en in het begin zijn dat hele korte stukjes.
Ja.
En denk je misschien zelfs dat het over Saskia en Lander gaat.
Ja.
Naar het einde van het verhaal toe worden die stukken langer. En daarin, in die kleine schuine stukjes, ontvouwt zich eigenlijk zo het bijna het gênante van die plot.
Mm-hmm.
Heel veel mensen zeggen mij op dat punt in het boek, ik denk heel de tijd, Saskia, nee toch, doe dat niet, denk niet zo. Dus het bouwt zich wel een beetje op.
Ja.
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 Oké. Okay. Zijn er nog stukken die je graag voorleest? Dat je denkt van, als ik iets doe met mijn boek, dan lees ik meestal dat voor. Want er zijn al heel veel post-its tussen. Hè? Heb je behalve je boekvoorstelling al veel...
Nee. Nee, dat was allemaal een extreme voorbereiding van mijn boekpresentatie, waar ik 3 stukjes heb voorgelezen.
Okay. Welke stukjes heb je toen niet voorgelezen dat je nu denkt, dat wil ik lezen?
Ik ga misschien... Goh, ik heb het dan eigenlijk wel voorgelezen. Maar ik vind dat Lander heel goed typeert.
Mm-hmm.
Lander heeft op dat moment een goede dag. Maar hij heeft ook een beetje moeite met goede dagen. Mm-hmm. Dus ik ga proberen dat misschien nog voor te lezen als eender.
Dat is goed.
Hoe?
Ja, oké. Okay.
Op elke goede dag film ik mijn voeten wanneer ik loop. Mijn hele filmrol staat vol met filmpjes van mijn lopende voeten en scheenbenen. Dan denk ik elke keer dat ik op slechte dagen naar het laatste filmpje kan kijken en het gelukzalige gevoel terug zal keren, door de voeten en scheenbenen te zien op een goede dag. Mijn filmrol staat er vol mee. Ik doe het al 2 jaar zo, maar ik heb nog nooit naar een filmpje gekeken. Ik weet niet of ik op goede dagen iets moet doen waar ik tegenop zie, of ik dan naar moeder moet gaan. Naar Bertrand ga ik sowieso. Meestal blijf ik dan niet eens tot mijn dubbele espresso er is, want ik kan moeilijk wennen aan het feit dat er niets voorbij flitst in mijn hoofd. Te lang stilstaan bij het niets in mijn hoofd wakkert een iets aan. Een iets is nooit goed. Ik kan ook blijven lopen en mijn voeten filmen. Alles kan. Vandaag is een goede dag. Jij hebt last van voortdurende onrust, Lander, zei Saskia onlangs eens. Ik vraag me af of er mensen bestaan met een voortdurende rust en wie zou zoiets eigenlijk willen? Ik niet, denk ik. Ik wil iets kopen. Ik wandel door de antiekwinkelstraat en stop al bij de tweede winkel die ik tegenkom, want daar staat een opgezette pauw buiten, met mooie kleuren. Ik streel de pauw op zijn borst en kan niet geloven hoe zacht die is. Zo zacht kan dood zijn. Het lijkt alsof de pauw warm is en alle ingewanden er gewoon nog in zitten. Ik betaal er €105 voor. Ook al is het een absurd bedrag en dacht ik nog, als het meer dan €80 is, doe ik het niet. Het maakt niks uit. Vandaag is een goede dag en zo zacht kan dood zijn.
Oh. Antieltje.
Finale oordeel.
Ik heb het eigenlijk al gezegd, wat ik ervan vond. Ja. Een supermooi boek. Zo na de eerste 5 pagina's was ik zo helemaal op mijn gemak. Dacht ik van, allee, ik vond het echt mooi. En dus, ja, dat is wel spannend.
Ja, dat is zeker spannend.
Maar ik had
zoiets
van, ik had op de eerste pagina... Straks
was het super slecht, dan moest je mij zeggen, Siel. Ik vind het eigenlijk echt niet zo goed. Ja, want hij heeft mij wel eerlijk gezegd.
Ja,
dan, dat ben
maar ik al op de eerste pagina was ik zo dingen aan het aanstrepen en al. En in de proloog al zelfs. En ik vond het echt mooi. Ik was echt ook trots, omdat ik weet hoeveel tijd en energie dat je daarin gestoken
ja,
hebt.
Ja, inderdaad.
En hoe nerveus dat je was, omdat te publiceren ook. Want het heeft een beetje alles, hè, want het is een intrigerend verhaal, omdat je denkt dat het op een bepaalde manier gaat gaan en dan plots is het helemaal anders. Extra intrigerend, omdat eigenlijk vooral, en dat heb je niet zo vaak, zich in iemand zijn hoofd afspeelt, veel meer dan in de echte wereld.
Dat er ook zo geen echte conversaties of zo
zijn. Ja, inderdaad. En het is ook super mooi geschreven. Hè? Dus ja, heel mooie zinnen. Misschien is het omdat hij ongeveer onze leeftijd had en al, maar het is ook vaak echt herkenbaar. Mm-hmm. Misschien lijken we ook op elkaar, dat kan ook. Maar er zijn echt van die dingen dan denk je, ja, het is waar. Sarah, wat voor je?
Ja, ik denk dat ik mij vooral kan aansluiten. Ik heb ook onmiddellijk al vanaf de eerste pagina beginnen kleuren. Je hebt zo'n mooie taal, dat je daardoor alleen al het boek moet... Dat daarom alleen al zo leuk is om het boek te lezen, dat je zo mooi... Je gebruikt zo mooie woorden.
Ja, en de taal zelf is ook vaak zo verrassend.
Ja.
Het is zo alsof dat de meeste schrijvers zoiets zijn van, dat is hoe je taal gebruikt. Oké. Okay. En dan heb je zoiets van, dat is hoe je ze gebruikt. Maar bijvoorbeeld, soms zit er zoiets in dat je ook echt zo kunt zeggen. Bijvoorbeeld, er is iets mega grappigs. Als ze, op een bepaald moment kijkt Saskia op de website van de plaats waar ze vroeger werkte.
Ja.
En dan zegt ze, noem het typisch vrouwelijk. En nee, wacht, ik ga vroeger beginnen. In de plaats daarvan scrolt ze geregeld door de Wie is Wie-pagina op de website. Ze werken er met een stuk of 5 al een paar jaar dezelfde mensen. Noem het typisch vrouwelijk, maar dat steekt. Ze zien er allemaal belachelijk innemend uit. Dus het zal wel een goede fotograaf geweest zijn. Wat grappig, want dat is iets dat we inderdaad normaal zouden zeggen. En dus, die taal kan ik tegelijk zoiets alledaags brengen, maar dan ook iets poëtisch.
Mm-hmm.
Ja, ik vond het... Ja.
Ja. Sorry, en het, ik heb nee, want ik denk dat je ook vooral zegt... Want toen dat je dingen zei, dacht ik... Het is oké. Nee, vooral dus de schoonheid van de taal en zeker de plot. Want als je... Het is... Allee, ik vind de flaptekst zelfs een beetje misleidend, maar dat
ja,
zal
wel. Het is niet mijn flaptekst. Stefan, jouw flaptekst. Ja, ja. Ik vond dat heel moeilijk om zelf te doen.
Ja, het zal wel. Ja. Nee, dat is leuk, hè. Als je bij een boek niet iets hebt van... Ja, tuurlijk gebeurt dit nu. En dat is wel fijn. En ik denk dat dat helemaal niet zo gemakkelijk is om... Uit je pen te laten vloeien.
Dat was zeker niet gemakkelijk.
Dus ja.
Oké. Maar dan denk ik dat we daarmee kunnen afsluiten. Ja, eigenlijk. Hè? Dus ik zou zeggen tegen iedereen, ga het kopen in de boekwinkel. Het ligt nog in de boekwinkel.
Jazeker.
En dan binnenkort dan een keer een tweede druk.
Ik zie er een beetje voor. Ja, het is wel een hele grote oplage, de eerste druk. Dus.
Zeker kopen. Alles moet weg. Oké, dus heel bedankt om tot hier te komen. Ja,
heel graag gedaan.
Ja, en Sarah, ook bedankt om tot hier te komen.
Het is graag,
en dan bedankt voor nog Jasper, Michiel, Wes en Joffra voor geleverde diensten. En dan zien we jullie de volgende keer. Wij zien jullie niet, dat is het ding, hè. We zien alleen elkaar. Maar jullie zien ons op bendevanhetboek.com, Instagram, Facebook, SoundCloud. Overal zijn we de bende. Nee, niet met de. Overal zijn we
bende van het boek.
Tot de volgende keer.
Salut.
Bende van het boek.